from heavenly peace, and the boss, and the covens of it, and from the Satan taste in the fours and thrones of it, and from Jesus Christus, the vertrouwde of the powers, the eerste born of the nobles, and the overste van de koningen der aarde. Amen.
Gemeente, zingen we Psalm 65, daarvan het derde vers. Daar zal ons het goede van uw woning verzaden, reis op reis. En het heilig deel, o grote koning, van uw geducht paleis. Gij zult vreselijke dingen ons in gerechtigheid doen horen en ons blij doen zingen. Van het heil voor ons bereid. We noemen nu Psalm 65 en daarvan het derde vers. Heilig en dierbaar woord zal u worden voorgelezen uit Handelingen 2 en daarvan het 22e tot en met het 41ste vers. We noemen nu uit het boek Handelingen van de Apostelen, tweede hoofdstuk, de versen 22 tot en met 41. Toch doen we vooraf belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof. En ieder spreken in zijn hart aldus.
In God den Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria. die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We lezen nu Handelingen 2 vanaf vers 22 tot en met 41. Gij Israëlitische mannen, hoort deze woorden. Jezus de Nazarener, een man van God onder lieden betoond, door krachten en wonderen en tekenen, die God door hem gedaan heeft in het midden van u, gelijk ook gij zelf weet, deze door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood, welke God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende alzo het niet mogelijk was dat hij van dezelfde dood zou gehouden worden. Want David zegt van hem: ik zag de Heere alle tijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet bewogen word. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich. Ja, ook mijn vlees zal rusten in hopen. Want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, noch zult uw heilige overgeven om verderving te zien. Gij hebt mij de wegen des levens bekend gemaakt. Gij zult mij vervullen met verheuging door uw aangezicht. Gij mannen broeders, het is mij geoorloofd vrijuit tot u te spreken van de patriarch David, dat hij beide gestorven en begraven is, en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Als hij dan een profeet was en wist dat God hem met eden gezworen had dat hij uit de vrucht zijn lenden, zoveel het vlees aangaat, de Christus verwekken zou om hem op zijn troon te zetten, zo heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, noch zijn vlees verderving heeft gezien. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. Hij dan, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte des Heiligen Geestes ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort, dat gij nu ziet en hoort. Want David is niet opgevaren in de hemelen, maar hij zegt: de Heere heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. Zo weet u dan zekerlijk, het ganse huis van Israël, dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, die gij gekruist hebt. En als ze dit hoorden, werden zij verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: wat zullen wij doen, mannen, broeders? Petrus zei tot hen: bekeert u en iedereen van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Want u komt de belofte toe en uw kinderen en alle die daar verren zijn, zoveel als er de Heere onze God toe roepen zal. En met veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande hen zeggende: word behouden van dit verkeerd geslacht. Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt. En er werden op die dag tot hen toegedaan omtrent 3000 zielen. Tot zover de schriftlezing.
Zoeken we het aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Heere, op deze bijzondere dag, herdenkingsdag, mogen we opnieuw in uw huis samenkomen. En dan is het een bijzondere herdenkingsdag, niet alleen als zondag die herdenkt aan de opstanding van Christus, uw Zoon, maar dan mogen we vandaag ook gedenken dat uw Heilige Geest is uitgestort. En aan de andere kant, Heer, het is geen herdenkingsdag, want die Geest, die is uitgestort, gezonden van de Vader in naam van de Zoon. Die is uitgestort in zijn gemeente, in zijn kerk, om nooit meer van hem te wijken. Vanaf die dag is het toch elke dag Pinksteren. Die Geest is uitgestort op de kerk, om daar nooit meer weg te gaan. O, die volle watervloed van dat geestelijke water, die fontein, dat water uit die rotssteen. Heren, dat droogt nooit op, dat stroomt nog altijd. En dan bidden en dan smeken we u. Zou u dat water des geestes ook vanmiddag hier in de gemeente willen doen vloeien? Want aan die zegen is alles gelegen. Wilt u dan uw eigen woord bekrachtigen en tot zegen stellen? Heren, als u achterblijft, dan blijft alles zo dor en verzengend droog. Dan is het een droge aarde zonder vrucht, uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid. Maar als u nu komt, met die bedauwende, die natmakende geest, o, dan spruit overal, uit de aarde, het gras omhoog. O, dan zal het land zijn vruchten dragen. Dan zal het worden een ruisen als op de Libanon. Dan heeft u 3000 mensen op één dag bekeerd. Maar Heere, als wij als mensen gaan rekenen, wij kennen de harten niet, maar dan mogen we toch zeggen dat u elke dag nog steeds, ja meer dan 3000 mensen bekeert op deze wereld. Elke dag Pinksteren. O, die Pinkstergeest is nog niet geweken. Dan mogen we u smeken, Heren. O, als u één onder ons zou willen bekeren deze middag, wat zou het een onverdiend en onbevattelijk wonder zijn door die krachtige werking des Geestes. En toch, Heren, we smeken u dat we maar niet te klein van u zouden denken, maar zou u nog krachtig onder ons willen werken, of dat velen zich bekeren zouden, mocht het zijn allen. Deze middag, och, dat we ons buigen zouden, vernederen voor die hoge God. En dat we die Zonen Gods, die voor de zaligheid gezorgd heeft, om mochten aangrijpen als onze zaligmaker, als onze middelaar. Heer, u kent de beraadslagingen van ons hart. Dat we dan zouden breken met alles wat van deze wereld is, met wat alles is wat ons eigen kracht en vertrouwen te maken heeft. En geef ons toch maar een verwachting te krijgen van u. Een drie-enig God, bij wie nu dat heil vandaan komt. Verkiezing door, dus door de Vader. Uit eeuwige liefde. Koping door uw Zoon. En toepassing in zulke rijke mate door uw Geest. Gedenk uw kerk. Breid ze nog uit. Maar ook, Heren, allen die nu worstelen, die raadselen daarmee omlopen, die zo worstelen met hun zondige aard, dat ze niet kunnen geloven en dat ze niet kunnen aangrijpen. Geef hen toch die geest die nu uit Christus gaat nemen en het aan uw volk gaat verkondigen. O, we smeken om een rijke zegen onder jonge mensen, onder oude mensen, onder hen die meeluisteren. betoon nog van ons af te weten. Heere, we hebben het niet verdiend. Maar u komt uw geest toch juist te schenken uit dat schathuis van koning Jezus. Waar alles nu ligt, al die gaven die hij verworven heeft, geschonken door de Vader. En mocht dan die geest het uit Christus nemen en het ons schenken. We bidden u dat. U bent toch nog steeds dezelfde God. Zo heeft u ook de achterliggende week grotelijks betoond nog van ons en onze gemeenten af te weten. Als u daar vier mannen hebt afgezonderd om opgeleid te worden tot herder en leraar, waarvan één ook onder het volk der Joden, dan bidden we u, Heere, zoudt u deze mannen willen begiftigen met uw geest? Zoudt u alles willen schenken wat ze nodig hebben tot dat ambt? Het is toch ook een gave die uw geest schenkt aan de kerk, de gave van profetie. En zoveel andere gaven, opdat dat lichaam van Christus voltooid zou worden. O, werk dan mede ten goede. Help hen in hun opleiding. En zegen zo ook nog de school in Rotterdam. In bijzonder denken we dan ook aan die studenten die binnenkort voor het laatste examen staan, waaronder ook student Mau, die hier vanmorgen uw woord mocht spreken. Heere, zoudt u ze willen helpen, wijsheid willen geven en mochten ze alles van u verwachten en niet beschaamd uitkomen. En zoudt u ze ook een plekje willen wijzen in uw wijngaard, in uw gunst. En zoudt u ze met uw zegen willen bedouwen. Heere, we smeken dat voor allen die uitgaan om uw woord te brengen hier in ons land. Maar ook daarbuiten tot de einden der aarde. Want Heere, het Pinksteren is dat toch ook begonnen, heeft die geest toch ook gegeven, opdat hij zou uitdrijven tot de uiterste einden der aarde. Van de vier hoeken zal die geest de kerk vergaderen, die geest van Christus. Wilt u dan dat werk, wat in die wijngaard gebeurt, die grote wijngaard, toch met uw zegen bedouwen, ook dat werk onder het Joodse volk. Heere, mag dat ook zijn voortgang hebben. Zoudt u toch dat volk willen bekeren? U heeft het toch gezegd in uw woord, dan zal gans Israël, die zal toch zalig worden, een grote schaar, als de volheid der heidenen zal zijn ingegaan. Heere, ga dan door, verzamel onder de heidenen, verzamel onder de Joden, verzamel onder ons. En geef ons toch die bede in het hart. Of dat u nu haastig zal weerkeren. Dat uw zoon mag weerkomen op de wolken des hemels. Ja, kom, Heere Jezus. Opdat uw rijk voltooid zou zijn. Opdat uw eer ten hoogste toppunt zou mogen stijgen. Opdat uw volk zou worden binnengehaald. En u eeuwig de eer zou mogen krijgen. Volmaakt en heilig. Maar Heere, er zijn nog plaatsen. Uw koninkrijk is nog niet vol. O, ga dan door onder ons. Ook in de ambten. Ook in deze gemeente, Heere, wilt u de ambtsdragers vervullen met uw Heilige Geest. En dat ze zo toch de ambten mochten bedienen. Vervuld met de Heilige Geest als een Stefanus. Was vol van met uw geest. Wilt u zo nog een zegen schenken? Ook als dat ene ambt van herder en leraar gemist wordt. Heere, zie nog in gunst van boven neder. En zoudt u ook dat willen vervullen? Gedenk ook uw knecht, die uw woord brengt deze middag. Die het mag bedienen vanuit handelingen. Vanuit de preek van Petrus. Mocht dan toch ook diezelfde geest, die toen arbeidde, ook arbeiden onder dit volk. Gij hebt de Zonen Gods, Jezus Christus de Messias, gekruisigd. Zou dat zwaar toch naar binnen mogen gaan? En koningsvijanden vellen. Zelf kunnen we dat niet, maar geeft u de woorden, de zaken in het hart, Ja, wilt u werken, niet door kracht, niet door geweld, maar door uw geest, zal het geschieden, onverdiend, om Jezus wil. Amen. Zingen we Psalm 32, het eerste en ook het derde vers. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. En het derde, bekende, o Heere, aan u, oprecht mijn zonden, verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. 1 en 3 van Psalm 32. En ondertussen krijgt u gelegenheid uw liefdegave uit te reiken. De eerste rondgang is voor de kerk, de tweede voor de diaconie en de derde rondgang is voor het deputaatschap van de zending. De Heere zegene u en uw gaven. De gemeente. Vanmorgen, zo stilgestaan bij de tekenen die wijzen op het werk en de persoon van de Heilige Geest. En vanmiddag mogen we wat nader bijzien van dat werk van Gods Geest in het hart van een zondaar. Dat willen we doen aan de hand van het u voorgelezen schriftgedeelte en dan met name het 37e. En het eerste gedeelte van het 38e vers, Handelingen 2, vers 37 en 38a. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: wat zullen wij doen, mannen, broeders? En Petrus zeide tot hen: bekeert u. En een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. Tot zover. Het werk van de Heilige Geest in de Pinksterpreek. Drie gedachten daarbij. We zien hier een ontdekkend werk. We zien hier een plaatsmakend werk. En we zien hier een reinigend werk. Het is het werk van Gods Geest in de Pinksterpreek. In de eerste plaats een ontdekkend werk. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart. Ten tweede een plaatsmakend werk. En zeiden tot Petrus en de andere apostelen: wat zullen wij doen, mannen, broeders? Ten derde een reinigend werk waar Petrus op mag wijzen. En Petrus zeide tot hen: bekeert u en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonden. Dus het werk van de Heilige Geest in de Pinksterpreek, een ontdekkend en plaatsmakend en een reinigend werk. En als zij dit hoorden, zo begint onze tekst, als zij dit hoorden. Wie zijn dat, die zij? Wel, daar staan ze. Duizenden en duizenden Joden, die daar verzameld waren, vergaderd. Vanuit Israël, maar ook vanuit alle delen van de toenmaals bekende wereld. waren ze opgekomen om dat feest der weken te vieren. Dus die duizenden Joden die hier staan, dat zijn alleszins godsdienstige mensen. Sommigen hebben daar haast wel een vermogen voor over gehad en heel veel tijd om die reis te maken. Veel gevaren en ontberingen geleden om aan hun godsdienstige verplichting te voldoen. Want eiste de wet van Mozes niet dat alle mannen moesten opkomen 3 maal per jaar naar de feesten? Wel nu, daar staan ze. Veel voor over gehad. En zo voegen ze zich hier in de dienst des Heren. En zo mogen wij ook samenkomen. Ach, ik zal niet zeggen dat u een kapitaal gekost heeft. Alhoewel, we weten het niet. Misschien wel door alle verdrukking thuis heen. Toch opgekomen. Alleszins godsdienstig. Je hebt toch maar elke zondag daarvoor over. En morgen wellicht ook nog een keer. Ze hoort het toch ook. Ja, en dan, als ik naar de Joden kijk, er waren onder de Joden ook een aantal, misschien niet allen, maar zeker een aantal die hadden daar 50 dagen geleden staan roepen, kruis hem, kruis hem. Alleszins godsdienstig. Maar dit zijn de mensen die hier vergaderd zijn. Alleszins godsdienstig. Maar met een hart dat Jezus helemaal niet nodig heeft. Als zij, die mensen, dit nu hoorden. Ja, nu. Nu op deze Pinksterdag. Als die tijd vervuld is. Gezet van God de Vader. Om nu in grote mate zijn geest uit te storten. Als dat duidelijk is geworden in de tekenen. Als ze het horen aan de vele talen. Nu er ook mee gespot wordt met die talen. Want sommigen die spotten en die zeiden ze zijn vol zoete wijns. Duizenden godsdienstige Joden bijeen en gespot wordt er. Over die heilige tekenen die de Heere daar gegeven heeft met kracht en majesteit. Er wordt mee gespot. Als zij nu dit hoorden, nu Petrus' mond open gaat. Deze jonge, vurige discipel, bezweken onder de ogen van een dienstmaagd. En nu hier voor een schaar van spotters, van mensen die geroepen hebben, kruis hem, maar nu. O, dan staat Petrus daar niet in eigen kracht. Maar nu staat Petrus daar vervuld met de Heilige Geest. O, nu is hij niet meer te stoppen. Nee, die geest is niet te stoppen, die werkt door. Onbevreesd mag hij hier dat woord verkondigen. Die preekt dit, als zij dit hoorden. Want houdt Petrus, heeft daar een preek gehouden. Tegen al die spotters in. En u begrijpt, we hebben geen tijd om door die hele preek heen te gaan. Al is die zeer lezens en bestuderens waard. Doet u dat maar. Kan niet genoeg. Het is die Pinksterpreek. Waaronder 3000 mensen tot bekering komen. En die begint, we zullen zomaar een paar dingen aanstippen. Die begint met de profeet Joël. Petrus begint met het woord Gods. Heel belangrijk. Dat is de grond van zijn prediking. En dat woord Gods gaat hij verklaren. Petrus heeft het over de raad Gods, de eeuwige raad Gods, dat welbehagen. Waaruit nu die bemoeienissen Gods nog voortkomen, die zijn zoon gezonden heeft. O, in die raad ligt alles vast. En die raad is het ook, dat de zoon Gods verworpen is. Tegelijkertijd houdt Petrus vast aan de verantwoordelijkheid van allen die daar hebben geroepen, kruis hem. Niet buiten Gods voorzienigheid om, maar ook niet buiten de verantwoordelijkheid van de mens om. En zo komt Petrus, en laten we daar een ogenblik naar kijken, bij het 36e vers. Eigenlijk de conclusie van zijn preek. Zo weten dan zekerlijk, En dat u dit alles gehoord hebt, weet dan zeker wie het ganse huis Israël, alle Joden die daar staan, alle kerkmensen, mag die er ook bij betrekken vanmorgen, dat God hem tot een Here en Christus gemaakt heeft. Namelijk deze Jezus die gij gekruist hebt. O God heeft hem tot een Christus gemaakt. Hij is de Messias, zo weet u dat nu zeker. Het is bewezen, gezonden, gekomen, opgestaan, ten hemel gevaren. Hij is de Christus, de Messias, de verlosser Israëls. Dat is hij. O niet van de Romeinen, maar die verlosser Israëls door God gezonden om te verlossen van de zonde. Zo weet u dat nu zeker. O hoor dan toch ook wij die woorden van Petrus, ook u. Het gaat hier om de verlosser die verlost van het eeuwige verderf. Weet dan zeker dat hij dat is. Die gij gekruist hebt. Die gij gekruist hebt. O Petrus, hij gaat het woord verklaren. Maar hij gaat het ook toepassen. Gij hebt hem gekruist. Dat is prediken. Verklaren en toepassen. Hier een toepassing, een aanwijzing van de zonde en de schuld. Och, mocht die Heilige Geest ook vanmiddag u maar eens aanwijzen. Als die zondaar, als die schuldig, omdat gij hem gekruist hebt. Dat gij tegen God zijt opgestaan, ja meer. Tegen die neerbuigende goedheid Gods. En zo preekt Petrus. En wat is nu de vrucht? Was er vrucht op de prediking van Petrus? Op die woorden, gij hebt hem gekruist. Ja, natuurlijk is daar vrucht op. Is dat zo natuurlijk? Jesaja, hij zegt het, wie heeft onze prediking geloofd? Eigenlijk zijn dat woorden met dezelfde strekking geweest. En Stefanus, niet heel veel later, zal bijna dezelfde woorden zeggen. Is zijn prediking geloofd? O nee. Toen berstte hun de harten van woede en van nijd. O die prediking waarin ze schuldig werden gesteld. Daarin kwam de vijandschap openbaar. Ze hebben hem gestenigd. O, het is het woord Gods. Maar als dat, zoals u ook vanmorgen gehoord hebt, niet samengaat met het werk van Gods Heilige Geest, dan blijft dat vruchteloos. O, maar als de Heilige Geest zich aan dat woord paart, dan doet het kracht. Dan is de Nathan die David zegt, gij zijt die man. En dan gaat David Nathan niet in de gevangenis werpen, maar dan gaat David door de knie. Ik heb gezondigd. Is diezelfde geest die Paulus neervelt op de weg naar Damascus. Het is ook diezelfde geest, die Lydia, die onder de prediking zat. Wat een nette vrouw was dat. Een echt kerkmens. Maar wat er nu zo nodig was en wat er ook gebeurde, dat de Heere, het werk van de Heilige Geest, haar hart opende en zo nam ze acht op hetgeen van Paulus gesproken was. O, zonder het werk van die Heilige Geest, dan blijft dat hart gesloten. Dan kan er wel een verslagenheid zijn. Want we lezen, en als zij dit hoorden, werden zij verslagen. Maar als ik hier stop, als het bij die verslagenheid blijft, oh, dan moeten we zo oppassen. Verzet tegen het woord Gods. Dat uit zich niet alleen in spot en in pure vijandschap. Nee, het meeste verzet van Gods woord, zeker onder kerkmensen, onder ons, dat is die zelfhandhaving. Dat is dat wij overeind blijven, ja zeker als nette christenen, als nette kerkmensen, maar overeind blijven in onze vroomheid. Oh, dan kunnen we die woorden beamen en dan kunnen we er ja op zeggen. Dan kunnen we verslagen zijn. Dan kunnen we misschien wel met schrik naar huis gaan. Misschien zijn we wel angstig geworden onder die woorden, vol van benauwdheid. En waar bent u nu zo angstig voor? Voor de gevolgen van de zonde. Ik moet straks voor God verschijnen. Of misschien wil ik zo doorgaan, dan zal God me straks wel straffen met een ongeluk. Dat voel ik ook wel. Is dat uw vrees? Dan zal ik u zeggen. Die vrees gaat straks weer voorbij. Als een morgenwolk. Zal die vrees verdwijnen. O, even onder de indruk. Misschien wel verslagen zouden we het zo kunnen noemen. Maar dan zijn we als een Herodes. Die de prediking van Johannes de Doper hoorde. Met aangenaamheid zelfs. Maar toch Johannes de Doper heeft laten onthoofden. O, dan zijn we als een Felix. Verslagen in het hart. Paulus, stop eens even. Een andere keer mag je verder gaan, maar nu niet. Je komt te dichtbij. Of als een Agrippa. Gij beweegt mij bijna een christen te worden. Overtuigd van de waarheid van Gods woord. Maar niet met het hart. We kunnen als een Agab ons vernederen, maar overeind blijven. Of een Saul. Maar nu staat hier, zij werden verslagen in het hart. Verslagen in het hart, dat werden deze mensen. Dat was de vrucht bij 3000. En dan zie ik een kanttekening staan, kanttekening 74. Verslagen in het hart. Ze werden doorstoken of doorprikkeld. Namelijk door het leedwezen hun zonde aan hem begaan. Doorprikkeld. Die verslagenheid van het hart. Oh, dat is iets dat gaat dwars door het hele hart heen. Oh, dan komen die pijlen van dat woord Gods. Die raken het hart. Die kunnen schampen en die kunnen afketsen. Maar hier, ze staan doorprikkeld. Dan blijven ze haken. Dan blijven die pijlen zitten. Dan blijven ze pijn doen. Die gaan er niet uit. Ook niet in de loop van de week. Ook niet na een tijdje. Nee, die hebben dat hart geraakt. Dan wordt de vijand geveld. O, dan roepen ze het uit. Draag mij uit het leger. Want ik ben zwaar gewond. Ja, het hart wordt doorstoken, doorprikkeld. Dat keiharde hart. Dat door de zonde. En door het doorgaan in de zonde. Zoals een farao die zijn hart verstokt. Door het hart van beton. Dat wordt gebroken. Dat wordt dwars doorheen gegaan. Dat hart dat gesloten is. Gesloten voor die woorden Gods. Dat wordt opengebroken door die kracht van de Heilige Geest. Met dat woord. Ja, door het woord. Dat twee snijdende scherpe zwaard. Dat woord. Dat doorsteekt en dat wet hen. Tot verdeling. Dat ging hen veroordelen. Daar zien we het ontdekkend werk van de Heilige Geest. Dan wordt dat woord, het hart geopend. En dan gaat het hart zien in die heilige wet Gods. Kent u daar iets van dat werk? Dan vraag je niet of dat u iets kent van die onrust. En wat is er nog een voorrecht als dat er mag zijn? Dat u niet doorholt. Zonder enige opschrikking meer, geweten als een brandijzer toegeschroeid. Maar nu vraag ik u, kent u iets van dat doorsnijdende werk? Ja, dat u ontdekt wordt dat u zonde hebt gedaan, niet dat u het weet. Maar dat u ontdekt wordt zonde gedaan tegen een heilige en een goeddoend God. Dat u ook de schuld gaat eigenen. Ik, Heere, ik heb gezondigd en gedaan dat kwaad is in uw heilig oog. O, dan worden we zondaar voor God. Ook in de beleving, niet alleen met het verstand, maar dan zien we onze zonde voor ogen zweven. Welke zonde dan? O, doorgaans begint de Heer met onze boezemzonde. Onze dadelijke zonde, die zonde die we bedrijven. Het liefst die zo dicht bij het hart zit. En weet u zelf wel welke zonden dat zijn? En misschien niemand wat van af weet. Maar de Heere wel. Die ziet alles wat u doet. En hier staan de Joden te luisteren. En wat voor zonden worden hun nou aangebonden? En dan kan dat woord Gods ook op andere zonden gewezen hebben, die geest. Maar dat weten we niet. Daar zwijgt dat woord over. Maar dat kan heel goed. Maar zomaar een paar zonden die we kunnen noemen. De eerste zonde is dat ze een aards koninkrijk verwachten. Al als de Heilige Geest dat hart opent, dan gaat dat zien dat er eigenlijk een andere werkelijkheid is. Dan gaan we dat zien. Dan gaan we zien dat hier dat aardse leven, dat het eigenlijk zo weinig voorstelt. Dan gaat ons hele wereldbeeld gaat op zijn kop. Dan gaan we zien dat er een God is die leeft, die gerechtigheid spreekt. En dat dat nu dat hele leven is, dat dat het hele universum is, veel meer dan alleen dit aardse. Maar dan wordt het zo'n schuld dat wij hier nu zo aards gericht zijn. Dat wij nu zo met deze stoffelijke zaken bezig zijn. Terwijl er zoveel heerlijkers is. Het tweede waar ze aan ontdekt worden. Is op hun misdaad. Dat ze een onschuldige gedood hebben. Deze Jezus die gij gekruist hebt. Door de handen van de heidenen. Hebt gij iemand die onschuldig was, ter dood laten brengen? U bent een moordenaar. Misschien heeft u die pijl ook wel eens gehad. Dan zal u zeggen, ik heb niemand gedood. Ach, hadden de Joden ook niet, hadden de Romeinen toch gedaan. Maar als dan Gods woord open gaat, oh, dan gaat u zien dat u een hater bent van uw naast. En dan gaan we de schuld zien wat dat nu betekent. Want de wet van de Heere die eist om onze naaste lief te hebben als onszelf. Maar hebben we tegen die geboden gezondigd. Moedwillig. En het derde. Heel nadrukkelijk waar Petrus hier op wijst. Dat is dat ze die Jezus die ze gedood hebben, dat dat de Messias is. De profeet. En dat wisten ze heel goed. O, ze wisten dat hij van God gezonden was. Ze wisten dat hij onschuldig was. Ze hebben het gezien aan zijn tekenen. Ze hebben het gehoord in zijn woorden. En toch hebben ze vol ongeloof, hebben ze hem niet aangenomen. Gezonden tot zijn volk en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Ongeloof, wel weten en toch doorgaan. Dat is hier hun diepste zonde. Van een alleszins godsdienstig volk. Bent u nog onbekend met die smart van dat doorstekende, doorsnijdende werk? Want dat geeft smart. Onbekend met die droefheid naar God. Die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. Onbekend met uw ongeloof, met dat harde hart, dat u die Christus der schriften verworpen hebt, nog nooit iets van gevoeld. Dan moet ik u toch iets aanzeggen. Ik zeg het, liefde uit mijn hart, niet uit hardigheid. Maar dan heeft de Heere nog nooit een zaligmakend werk in uw hart is hij begonnen. Als u onbekend bent met deze droefheid, want het is die droefheid die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. Die droefheid van het doorsnijden van het hart, vanwege al de dadelijke zonden, vanwege al de boezemzonden. Ja, vanwege met name die zonde van een kerkmens, van ongeloof. Elke zondag dat woord gehoord, weten dat het waar is. Maar u heeft het naast u neergelegd. Jongens, meisjes. U weet dat het waar is. En in de week gaan we weer gewoon door met de dingen die we zo fijn vinden. Ja, we weten dat we uit ons Bijbeltje moeten lezen. We weten dat we moeten bidden. Misschien doen we het nog wat snel ook. Maar is dat nu het zoeken van de Heer? O, geloof toch dat woord. Maar als je nou niets van dat verbrekende werk kent, jullie niets daarvan kennen, dan bent u nog in uw hoogmoedigheid. Dan bent u nog uzelf aan het handhaven. Wat betekent dat dan? Want dan zijn we er nog niet achter gekomen schuldig te staan voor een heilig God. Nog niet achter gekomen dat wij vijandschap hebben ontlokt tegen die God. Dat door onze schuld. En dan menen we gewoon voor hem te kunnen bestaan. Dat wij toch nog wel godsdienstig zijn. Toch nog wel rechtzinnig zijn. Toch nog wel zo slecht niet zijn. O, begrijp dan niet als we tegen God zijn opgestaan dat er maar één weg is voor terugkeren. En dat is buigen voor die hoge God. En als u dat buigen niet kent, hoe kan God dan ooit naar u horen? O, zouden we dan niet diep, diep bukken voor die God? In het bijzonder. Als wij die God die we naar de troon hebben gestoten, als die God nu neergedaald is, in zijn neerbuigende genade, in plaats van u weg te werpen in een eeuwig verderf, komt hij nog. En dan komt hij u nog dat bloed van zijn zoon aan te bieden tot verzoening van zonde. En dat bloed te vertreden. God neergedaald in zijn diep neerbuigende goedheid en hem veracht. O, zouden we dan niet moeten buigen? Zouden we niet moeten wegkruipen onder de bank? En als u dan vraagt, maar hoe diep moet ik dan buigen? Moet ik dan nog dieper buigen? Als u dat nu vraagt, dan ben ik bang. Dat u dat vraagt, als ik nou maar diep genoeg buig, dan worden mijn zonden vergeven en kan ik weer verder. Voelt u waar het u dan om gaat? Dan gaat u ten diepste om verlossing van de straf. En dat u weer verder kan leven. Maar nou is er ook een volk. Dan gaat niet vragen, heb ik nou al diep genoeg gebogen? Maar heeft iets gezien van die heiligheid Gods en dat hij het zo waard is. En dan gaat u een andere vraag stellen. O Heer, gij zijt die hoge God. Er is geen plaats, ik kan niet voor u bestaan. Heere, wilt u mij maar meer ontdekking geven? Opdat ik maar nog dieper zou buigen voor uw aangezicht, want u bent het zo waard. U zo heilig en groot en ik zo klein. Ziet u dat volk is om de ere Gods te doen? En ga niet vragen, is nog diep genoeg. Ga vragen, Heere, geef mij maar die allerlaagste plaats. Opdat u de eer krijgt. Ontdekkende werk van Gods geest. O, dat is een hart doorpriemend werk. En dat is ook een werk dat plaats maakt. Ja, dat is een plaatsmakend werk. Daar staan ze dan. 3000 mensen. Zondaar voor God geworden. Zondaar voor Gods aangezicht. O, die prediking is nu tot hen gekomen. Hoe vaak hebben ze al niet een prediking gehoord? Misschien wel van Jezus zelf. Maar nu, met de kracht van Gods geest, is het onmogelijk om aan die prediking te twijfelen. O, dan grijpt dat woord ons vast, dan grijpt dat woord naar de keel, dat laat ons niet los. Nee, dat is een waarheid geworden. Maar lezen wij het woord niet meer, dan leest dat woord ons. O, dan is het niet anders dan dat een vreselijk oordeel ons wacht. Want Gods woord, dat is eerlijk. Tegen God gezondigd. De eeuwige dood verdiend. Zo staan die mensen daar. Voelt u het verschil? Eerst zo eigengerechtig. Eerst hadden ze geen verlosser nodig. Ze leefden immers zo netjes. Ze waren Joden. Ze waren besneden. Ze waren gedoopt, zouden we vandaag de dag zeggen. Christenen naar de kerk, hun godsdienstige plichten onderhouden, alles te veroverhebbend. Voor die godsdienst, ja, dan kan je voor God toch wel bestaan. Zo denken ook velen, zeggen misschien niet, maar is dat niet de gedachte in uw hart? Ik kan voor God wel bestaan. O, sommigen spotten zelfs. Die spotten. Ach, het zijn maar Galileërs. Ach, Gods knechten. Die snappen niets van die welvaart die in de wereld is. Ze maken die een bijzondere keuze. Ach, laat ze maar. Ze achten de dingen van deze wereld hoog en van Gods kerk laag. Maar voelt u nu het verschil? Bij die mensen, zoals het was, is er geen plaats voor Gods genade. Nee, alles zal een mens geven voor zijn leven. Maar bij die mensen die zo in hun eigen gerechtigheid leven, misschien met u dat wel, geen plaats. Want dan moeten we buigen, moeten we ons vernederen. Geen plaats. Want waarom zouden we, als we niet eens beseffen, vijand van God te zijn? Dat zijn we toch niet, kerkmensen. Geen plaats. Als we menen dat het wel mee zou vallen als we voor God verschijnen. Geen plaats. Ach, hoe zou een vertorend God horen? Naar een hoogmoedige schuldenaar. Iemand die u schuldig is. En die met een lach op zijn gezicht komt zeggen, ach, het is eigenlijk zo erg niet, valt toch wel mee. Zoudt u die willen horen? Het eeuwig gesproken, kan de Heer nu naar zo iemand horen? Al uit zichzelf, dan gaat die mens nooit naar God zoeken, nooit naar God vragen, nooit hem nodig hebben. Nee, je willen hem niet nodig hebben, maar onszelf handhaven. Wel godsdienstig, maar niet onszelf ervoor over hebben. Dit leven liever te hebben. Maar nu gaat Gods geest plaatsmaken. Ten eerste door de prediking van het woord. Die geest werkt nooit zonder het woord. Hij zal het uit het mijne nemen en u verkondigen. En hoe zullen zij geloven, indien u niet gepredikt wordt? Nee, dat woord, dat gaat voorop. En dan nu het werk van de Heilige Geest. Dan kunnen ze door het woord horen van zonde. Maar het werk van de Heilige Geest, die gaat overtuigen van zonde. O, ziet u die duwt dat zwaard van het woord als het ware door dat hart heen. Overtuigen van zonde. In bijzonder die zonde van ongeloof. Omdat ze in mijn naam niet geloofd hebben. O, het is die geest waarvan we al lezen in Zacharia 12. Ik zal uitstorten die geest der genade en der gebeden. Het is een genadig werk, want de mens heeft er niet naar gevraagd. Maar er zendt uit louter eeuwige genade God nog die geest van genade en gebeden, van smeekgebeden, staat er eigenlijk. O, die zal het volk voeren met smeking en geween. O, dan worden die ogen geopend. En dan gaan ze zien wie ze doorstoken hebben. Gij hebt hem gekruisigd. Hun Messias. O, die van God gezonde zaligmaker. Tegen God opgestaan de eeuwige dood verdient. Maar dan ook nog eens dat genademiddel wat God gegeven heeft. Veracht, vertreden, vertrapt, onrein geacht door het bloed van Christus. Kan ik dan nog zalig worden? Als u daarom ontdekt bent, dan wordt het voor u toch dubbel onmogelijk. Zo gaat de Heilige Geest plaatsmaken, ja. Dan gaat die geest der genade en der gebeden, die vrezen Gods werken in het hart. Zo werkt hij dat zwaard in het hart. Dan geeft hij die vrezen, dat is liefde. En eerbied tot God, dat gaat hij in het hart werken. Daarom die smart. Want smart is er alleen als er liefde is. Maar ook eerbied tot God, oh, ze gaan hem hoog achten. Daarom komt er ook dat verlangen. Dat verlangen om die God die ze zo hoog achten, om nu ook naar zijn wetten te leven. Ja, ze krijgen Gods wetten zelf, krijgen ze ook lief. Het wordt hun begeerte om nu daarnaar te leven. Ze krijgen die God lief en om nu zo in zijn wegen te wandelen, om hem te behagen. Ze gaan begeren om nu met die God die ze zo hoog achten verzoend te worden. O, ziet u, dat is de liefde des geestes die uitgestort wordt. En dat zijn die trekkingen des vaders naar God toe. We kunnen overtuigd zijn van onze zonden, maar zonder die liefde, dan zijn we als een Kaïn. Oh, die wist van zijn zonde, maar ze zei meer dan dat ze me vergeven worden. En hij ging door in de zonde. Maar nee, als de Heilige Geest zo werkt, dan moet het worden opgelost. Want er komt een hunkering naar die onbekende God. Een groot verlangen, dan kunnen ze niet meer doorgaan in de zonde. Nee, dan moeten we met hem verzoend worden, die vreze Gods. O, die Heilige Geest werkt ook zelfkennis. Die gaat nu ontdekken dat in heel hun godsdienstig bestaan, dat ze van heine en ver zelfs gekomen waren om hun godsdienstige plicht te vervullen. Alles wat ze gedaan hebben, wat u gedaan heeft, al die moeite, wat heb ik toch netjes geleefd, wat een moeite, dan gaat die Heilige Geest leren. Het is allemaal ijdel. Een wegwerpelijk kleed, met zonde besmeurd en bevlekt. Gaat die Heilige Geest laat erachter komen dat het op hunzelf gericht is. Op uzelf gericht. Altijd maar mezelf bedoeld, ook in mijn heilige verrichtingen. En nooit de ere Gods bedoeld. O, ziet u, dan worden ze een zondaar niet alleen van daden. Maar dan worden ze bovenal een zondaar van doelmis. Dat grote doel om die Heere te dienen. Zo nooit aan voldaan, nooit één ogenblik de Heere bedoeld. O, wat een wonder als we dan nog niet zijn weggedaan van voor zijn aangezicht. Kijk, en dan komt daar die vraag. Net als bij die scharen onder Johannes de Doper toen hij die zonde aanwees. Wat moeten wij doen? Of de stokbewaarder. Broeders, wat moet ik doen? Of Paulus. Wat moet ik doen? Wat wilt gij dat ik doen zal? Want die zelfkennis die laat zien dat het bij hen niet meer te zoeken is. En daarom waren ze ook zoekende gemaakt door die geest. Getrokken door de liefde. Ontdekt wie ze zijn en blijven in zichzelf. Dat kan niet anders of dan gaan we zoeken buiten onszelf. Hoe kan het nou nog? Hoe zou het nou voor zo een ooit nog kunnen? Zou het nog bij een ander te vinden zijn, bij een heilige? Zou het nog bij engelen te vinden zijn? O, waar is het nu te vinden? O, het is te vinden in een ander, jawel. Eén die volkomen rechtvaardig en heilig mens is. En waarachtig mens. Eén die almachtig is. Die zonder kracht kan breken. Bij hem is het nog te vinden. O, ziet u, zo wordt er nu plaats gemaakt. Voor het evangelie. Plaats gemaakt voor die ene naam onder de hemel gegeven. We zien dat hier in die preek van Petrus zo duidelijk. Petrus spreekt wet en evangelie. Wet voorop, maar onlosmakelijk verbonden met het evangelie. Dan heeft hij die wet gepreekt, gij hebt hem gekruist. En dan gaat hij straks ook het evangelie prediken. Wordt gedoopt in de naam van Jezus. Ralph Erskine, ons wel bekend, heeft een preek geschreven op Galaten 2 vers 19. Daar gebruikt hij hiervoor het voorbeeld van naald en draad. Misschien kent u het voorbeeld wel. Wet en evangelie, naald en draad. Als ik twee lappen stof aan elkaar wil zetten, heb ik aan een naald niet voldoende. Ik kan daarmee wel doorheen prikken door de stof. Maar als ik de naald weghaal, dan valt de stof weer in delen uit elkaar. De draad alleen is ook niet voldoende. Want ik kan er wel met een draad komen, maar die moet in de stof zitten, zodat die stof aan elkaar blijft zitten, die twee lappen. Nee, met een draad alleen lukt het niet om die door de stof te krijgen. Wel, zegt Erskine, met naald en draad. De naald wordt een gat gemaakt. En dan zo wordt de draad gehecht, zo is nu ook. Wet en evangelie. Over die wet wordt het hart doorpriemd. En het evangelie, om zo plaats te maken voor het evangelie, die boodschap van vrije genade. Plaatsmakend werk van de Heilige Geest. Wil ik wel nog twee belangrijke opmerkingen over maken. Dus wet en evangelie moeten altijd samen gaan. Maar twee opmerkingen. Die wetsprediking en ook de evangelieprediking trouwens, moeten worden bekrachtigd door de Heilige Geest. Wetsprediking zonder dat werk, die werkt alleen maar hoogmoedige mensen. Want die gaan er in eigen kracht proberen die wetten te onderhouden zonder de geestelijkheid ervan te zien. Of het werkt verharding, afgestomd worden we door steeds maar die wet. Of het maakt ons wanhopig. Nee, er is Gods geest bij nodig om, mag ik maar zo zeggen, die naald nu in dat hart te krijgen, dat hart te doorpriemen, te doorsteken, omdat we verslagen in het hart worden. Dat is het ene. En het tweede is, wet en evangelie, dat is niet zo. Eerst de wetsprediking, en dan in het evangelie wordt pas de Christus gepredikt. Nee, die wetsprediking is vol van Christus. Diezelfde Erskine die geeft daar een ander voorbeeld van, die noemt dat zo. Als nu die wet gepredikt wordt, dan is dat net als de catechismus ons leert in zondag 2. Aldus leert ons Christus. Oh, dan komt Christus daar uit de liefde ons de wet prediken. Waarom? Niet om ons neer te sabelen, maar dan zegt Erskine het zo. Dan hanteert Christus het zwaard van zijn wet. Maar dat heeft hij eerst gedoopt in zijn eigen bloed. Dat bloed dat hij gestort heeft uit liefde voor een doodschuldig volk. O, zoekt, ziet u, dat zwaard van de wet, gedompeld in de liefde van Christus in zijn bloed. Dat is zo nodig om ons te overtuigen, om dat hart te verbreken. En zo gaat die Heilige Geest dat toepassen aan het hart. O, is er dan bij die wetsprediking ook kennis van de persoon van Christus? Ik zou niet voluit durven zeggen, nee, totaal niet. Want dat werk van die wet, daar is altijd iets in van Christus. Er is geen zaligmakend werk zonder Christus. Het is de geest van Christus die levend maakt. Maar toch die persoon van Christus, wie hij nou is zo verborgen. Is er dan geen kennis van Christus? Als die wet gehanteerd wordt, als er nu plaats gemaakt wordt voor die ander, mag ik het zo zeggen? Daar is kennis van de zaligmaker vanuit het gemis. Wat bedoel ik dan? Wel, kunt u misschien wel begrijpen. Als we zo zondaar voor God worden, ontledigd aan onszelf, in ons geen goed meer. En dat verlangen gewerkt om die God nu te dienen. Dan moet er iets ervaren van de noodzakelijkheid van een ander. O, als dan de schrift het licht op hem laat vallen. Dat is iets van die openbaring van zijn persoon vanuit het gemis. O, dan wordt hij zo noodzakelijk voor het hart. Want buiten deze Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. O, dan hebben ze hem niet in hun bezit. Maar er mag hun oog naar hem getrokken worden in de prediking. O, hij, in hem is nog de zaligheid te verkrijgen, zo noodzakelijk, zo gepast, als ik mijn eigen biddeloosheid, mijn eigen onwil, mijn eigen ongeloof zo gewaar word, en dan iets mag zien. Hij gewillig gekomen, hij die biddende hoge priester, ik zo onheilig en hij voldaan aan al de schuld. O, begrijpt, wordt hij zo gepast, voor een doodschuldige zondaar. O, alles wat nou aan mij ontbreekt, dat is in hem te vinden. Begrijpt u dat hij dan ook zo dierbaar wordt? O, dan is het die zaligmaker alleen, die nu weer met God kan verzoenen, opdat ik tot zijn eer zou mogen leven. O, dan gaan ze iets zien van wie hij nu is. Er is nog iets anders dan hem aan ons hart sluiten, maar het wordt dan wel de vraag. O, wordt hij nou de mijne? Want hem heb ik nodig. O, wordt hij zo dierbaar, zo beminnelijk. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zo ken is mijn liefste. O, dat hij nu toch ook de mijne zou mogen zijn, zou willen zijn. O, zou God nog willen horen naar zo een als ik ben, zo vol zonde en ongeloof, zijn bloed vertreden. O, wordt een schreeuw omhoog. Dan herkennen we ons ook in die vraag. Wat moeten wij doen? Mannen, broeders. O, dat is de vraag die we gaan stellen aan Gods knechten. Dat is de vraag die we gaan stellen aan Gods woord. Dat is de vraag die ons dag en nacht bezighoudt. O Heer, hoe kan ik nog zalig worden? Hoe kan die Christus nou nog de mijne worden? Laten we daarvan gaan zingen. Psalm 77, het eerste vers. Mijn geroep uit angst en vrezen. Klim tot God, het opperwezen. God die in mijn ongeval de oren tot mij neigen zal. 77, het eerste vers. Gods geest ontdekt. Gods geest maakt ook plaats. Plaats voor de verkondiging van het evangelie. Wat ook Petrus hier mag doen in het 38e vers. Bekeert u en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. O, hier wijst de geest op dat reinigende werk in dat bloed van Christus. Ja, daar staan die verslagen mensen, plaatsgemaakt voor de Christus, hunkerend naar een oplossing. En wat gaat Petrus nu verkondigen? Geloof in Jezus. Hij is toch gekomen voor zondaren, moet u geloven dat u er ook heen bent en dan is hij ook voor u gekomen. Zelfs tegen deze verslagen zondaar klinkt de prediking van Petrus zo anders. Waar begint Petrus eigenlijk mee? Petrus begint hier met het grote doel waarom de Heere de mens gemaakt heeft. Want we moeten niet met Jezus verzoend worden, maar we moeten met God verzoend worden. Die God die ons geschapen heeft tot zijn eer, tot zijn verlustiging, om in zijn wegen te wandelen tegen we. Die God zijn we opgestaan, tegen hem hebben we gezondigd. Met hem moeten we weer verzoend worden, want met hem zijn we vijand geworden door onze schuld. En de Heere heeft zich geen volk verkoren, opdat het straffeloos, met vergeving van zonde, ja dat schenkt de Heere wel, maar niet opdat het straffeloos zal voortleven in de zonde. Nee, de Heer heeft zich een volk verkoren, opdat hij zijn beeld weer terug zou willen zien, van kennis, gerechtigheid en heerlijkheid, opdat hij zichzelf weer in die mens zou mogen terugherkennen. Daarin ligt zijn lust, daarin ligt de verheerlijking van zijn naam. Nee, die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het altoos hem zou vrezen, hem zou eren, hem zou liefhebben, hem zou dienen. En dat wordt ook de lust van dat volk. Want wat zullen wij doen? Daar ligt die vraag, hoe kunnen we verzoend worden? Maar daar ligt nu ook die vraag, wat moeten we doen? Opdat die God des hemels weer een behagen in ons zou kunnen hebben. Wat moeten wij doen om in zijn wegen te wandelen en God wel behagelijk te zijn? Dat hij aan zijn eer komt. Kijk, zo begint Petrus zijn preek. Bekeert u. U alleszins godsdienstige mensen. U moet u bekeren. Ja, Petrus spreekt hier tegen Joden. Die de godsdienst zeer serieus nemen. Die alles aan hun plichtverplichting hebben voldaan. Misschien bent u ook wel zo een. Ik heb er toch alles aan gedaan. Misschien zegt u wel eens, die Joden kan ik niet helemaal zijn, maar ik heb er veel aan gedaan. Wel, dan zegt Gods woord vandaag tegen u. Bekeert u. Niet een uitwendige bekering gaat het hier om. Daar wijst ook dat grondwoord op. Maar dan gaat het om een bekering van het hart. O, bekeert u dan. Met uw ganse hart. O, dat betekent dat onze genegenheden, onze verlangens die nu op de wereld gericht zijn. Dat die weer op God gericht moeten zijn. Dat betekent dat heel onze wandel en handel, dat die moet zijn om de Heer en niet mezelf te dienen. Dat betekent dat we God moeten liefhebben boven alles, met alle krachten. En onze naaste als onszelf. En dat moet vanuit ons binnenste, vanuit onze kern, vanuit ons hart vandaan komen. Dat is wat de Heer eist. Dat heeft hij, zo heeft hij ons gemaakt en die eisen ze nog steeds. Daarom zegt Petrus, bekeert u. Dat deze mensen nu deze begeerte hebben. U begrijpt, dat is al een vrucht van het werk van de Heilige Geest. En zo is de bekering dat ook. Maar wat is dat een troost? Want als Petrus nu preekt, bekeert u. En hij preekt dat nu tot zondige en schuldige mensen. Die mensen die daar staan, wat moeten wij doen? Bekeert u. Weet wat dan die vraag van die mensen was die waarlijk doorstoken zijn? O Petrus, je hebt gelijk. Ik moet me bekeren. Ik zal er alles aan gaan doen, maar ik kan het niet. Ik ben erachter gekomen dat ik ten diepste niet wil. Misschien zit er hier vandaag ook wel zo in de kerk. Er komt die boodschap, bekeert u. En dan zegt u, Heer, u heeft gelijk. U heeft recht op mijn leven. Het is ook mijn lust en mijn verlangen. Maar ten diepste, ik kan het niet en ik wil gewoon doorgaan in mijn zonde. Iedere keer trekken die weer zo. Ik hink en ik zink en ik kan mij geen nieuw hart maken. Maar nu is dat werk wat Gods geest begonnen is, wat een troost. Dan zegt hij, ik zal een vlezen hart geven. Weet u wat nu het wonder is? Als Petrus hier mag preken, bekeert u. Dan mag hij ook, en dan komen we hierna ook al op. Mag hij erop wijzen, ja, bekering. Maar nu gaat de Heer door zijn geest schenken wat hij eist, wat u niet heeft. Dat is nou bij hem te verkrijgen. Oh, dan staan daar biddende mensen onder die preek van Petrus. Heer, wilt u nou schenken wat ik niet heb? Oh, dan mag het woord ook klinken, ook vandaag. Opent dan uw mond. Eis van mij vrijmoedig. Op mijn trouw verbond, al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. O, dan komt die oproep, die eis tot ons bekeert. Maar in al ons ongeluk mogen we ook nog meer horen. En een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonden. O, overtorend God hebben we mee te doen. En zelfs al zou ik me bekeren, hoe kan het dan ooit vrede worden tussen de Heer en mijn ziel? Want ik heb die God vertorend. Ik ben tegen hem opgestaan. Nou heeft God zelf voor een redmiddel gezorgd. Vergeving van zonde is te verkrijgen. Zo weten dan zeker. Zo sloot Petrus zijn preek af. Dat het ganshuis Israël, dat God hem tot een Here en Christus, Messias, Verlosser, gesteld heeft. O deze Jezus Christus, gezonden van de Vader, geleden, gestorven, opgestaan, ten hemel gevaren, zittende ter rechterhand Gods, aan dat recht Gods heeft hij voldaan. Deze Jezus, ja, dat recht heeft voldaan. Deze Jezus, die gij gekruist hebt, zijn bloed onrein geacht, maar hij is die enige weg. Ondanks al uw hemelhoge schuld, is hij ons geworden wijsheid. Hij is ons geworden rechtvaardigheid, heiligmaking en verlossing. O, die vergeving der zonden is nog bij hem te verkrijgen, bij die God, tegen wie wij zijn opgestaan, bij die zaligmaker, wiens bloed wij vertreden hebben. Maar in die naam is het nog te verkrijgen, gedoopt worden, in zijn naam. O, dan begrijpt u wellicht wel, het gaat hier om de doop. Maar in de eerste plaats bedoelt Petrus hier, waar het teken van de doop heen wijst naar de betekende zaak. O, die vergeving der zonde, hoe is die nu te verkrijgen? Door gedoopt te worden, ondergedompeld te worden, vereenzelvigd te worden met die naam van een drie-enig God, hier met genoemd de naam van Jezus. Om nu met zijn naam verenigd te worden. Dat betekent ondergedompeld te worden in zijn naam. Met zijn persoon verenigd te worden. Hoe verkrijgen we nu die vergeving van zonde? O, door met hem verenigd te zijn. Dat is zo noodzakelijk. Hem te kennen. Dat is het eeuwige leven. En als we zijn gaven willen ontvangen. Van vergeving. Van levensmaking, van heiligmaking, van eeuwig leven. Die gaven zijn niet los te krijgen zonder zijn persoon. O, net als in een huwelijk. Hoe komen nu de gaven, de bezittingen van de bruidegom bij de bruid? Dat komt door trouwen. O, als ze gehuwd zijn, als ze verenigd zijn, dan zijn al die schatten zijn nu ook voor de bruid, wel zo ook hier. Als het zo nodig met Christus verenigd te zijn. Hoe? Dat is nou het werk van die Pinkstergeest. O, die geest van Christus. Die nu door de prediking heen dat geloof gaat planten in het hart. Ja, hij komt te wonen in dat hart. Hij gaat dat geloof planten en zo komt daar een dubbele band. De geest van Christus woont in het hart. En dat geloof, geplant door die geest en geoefend door die geest. O, dat grijpt nu. De zoom van die mantel van de Zonen Gods. Ziet u die dubbele band? Zo is daar die vereniging. En zo gaat die Heilige Geest nu die gaven door Christus verworven. Die daar nu liggen in dat schathuis van de Zonen Gods. Die gaat hij nu uitdelen. Uit Christus nemen. En u verkondigen. Toepassen. Ook dat reinigende bloed. Wat de vergeving der zonde schenkt. O, het was de smart in hun hart. Hoe kunnen we met God verzoend worden? Hoe kunnen we nu vergeving van zonde verkrijgen? O, als de Heilige Geest dat bloed van Christus nu gaat toepassen. Door verenigd te worden met die naam. Met die persoon van Christus. O, is dat nu uw grote begeerte al? Bijzonder op deze Pinksterdag. Als wij denken dat werk van die geest. Want dan kan Christus wel gestorven zijn. Maar als het zo nodig. Dat wij daar deelgenoot aan worden. En iegelijk. Ieder één. En ook ieder persoonlijk. Gedompeld. Gedoopt in die naam van Jezus Christus. O, is dat nu wel voor mij? Misschien uw bange vraag. O, dan mag u misschien wel iets proeven en smaken, maar voor mij, voor zo'n zondaar. Misschien te groot voor u te zeggen, kan ik toch niet geloven dat het ook voor mij is. Wat een ontzaglijk wonder zou dat zijn. Kijk, daarom weet Petrus nu ook naar de doop. Naar dat teken. O, daarom heeft Christus ook dat teken ingesteld. Die doop zelf. Onmogelijk voor mij, ja. Maar nu die doop geschonken. O, dan wordt die doop niet een bevestiging omdat ik geloof en dat daar een zegel op mag. Nee, dan heeft God die doop gegeven, ingesteld. Om zijn verbond aan ons te verzegelen. O, daar ligt nu de zaligheid. O, ik onwaardig. Voor mij een te grote zaak, dat is waar. Maar u komt die God zelf. Die komt het nu te beloven. Die komt het te schenken. En die heeft nu een teken, een zegel gegeven. Van zijn waarachtigheid. Dat hij die vergeving van zonde schenkt. Want u komt de belofte toe. O, dan wordt u dat aanbod gedaan. Dat ook. Kerkmensen. Onder het woord. Onder het evangelie. U komt die belofte toe. O, die belofte dat als u gelooft in de Zonen Gods. Dan zullen die zonden vergeven worden. Kinderen. Nog geen belijdenis gedaan misschien. Weet waarom u nou gedoopt zijn? Omdat God heeft betoond. Dat die belofte ook jullie toekomt. Kunnen ook jullie bekeerd worden. Als je nu buigt voor die hoge God, als je nu bekeert. Je laat wassen en reinigen door het bloed van Gods geest. Door het bloed van zijn zoon, door het werk van die geest. Staat u nou van verre. Met een groot verlangen, maar ach, u voelt zich zo'n buitenstaander. Wordt u ook genoemd. En die verre zijn. Zo velen. Als hij de Heere, onze God, toeroepen zal. Amen. Eindigen met dankgebed. Heere, zoudt u nu die Heilige Geest in ons hart willen schenken? Ontdekkend, plaatsmakend, maar ook toepassend, reinigend. Dat bloed van Christus. Dat nu ook ons reinigt van alle zonden. O, onverdiend. Maar dan heeft u nog betoond. Dat u nog bemoeienissen met ons wilt maken. O, schenkt toch uit louter genade die vernieuwing des harten. Tot uw eer. Want daar is het toch om te doen. Dat u gediend wordt. Door mensen. Hersteld naar uw beeld, dan is uw eer toch ook dat u zondaren zalig maakt. Daar blinkt uw rechtvaardigheid, uw barmhartigheid, uw wijsheid, al uw deugden. Maak er dan vele zalig, dan dank u voor uw hulp. Wijk toch niet van ons met uw geest, maar werk nog rijk onder ons, om Jezus wil. Amen. Zingen we tot slot Psalm 147, het eerste vers. Laat Heeren lof ten hemel reizen, hoe goed is het onze God te prijzen. En wat er verder volgt, 147, het eerste vers. u de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Zegen.